Geliefde gemeente, zullen we overdenken vanmorgen met Gods hulp wat we gelezen hebben. In Matthäus 28, vers 16, 17 en 18. Met bijzondere aandacht voor het 17e vers waar staat: en als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Het thema voor de preek van vanmorgen is de verschijning van de Heer Jezus op de berg. We letten samen op drie punten. In de eerste plaats gegaan in de weg die gewezen is. Gegaan in de weg die gewezen is. In de tweede plaats getwijfeld aan de Heere die hen verschenen is. Getwijfeld. En als derde genezen door de kracht van zijn genade. Dus de verschijning van de Heere Jezus op de berg. Gegaan in de weg die gewezen is. Getwijfeld aan de Heere die verschenen is en genezen door de kracht van zijn genade. Te beginnen bij gegaan in de weg die hen is gewezen. Want vers 16 zegt: en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Ze zijn gehoorzaam gegaan in de weg die de Heere hen gewezen heeft. De 11 discipelen. Maar uit het verband blijkt dat er nog meer mannen bij geweest zijn. Want vers 17 zegt: sommigen twijfelden. De 11 discipelen hebben niet meer getwijfeld aan de opstanding van hun meester. De Heere heeft hen meerdere malen opgezocht, persoonlijk ontmoet en met hen gesproken. Hij heeft zich, zo schrijft Lucas in Handelingen 1, aan hen met vele gewisse kentekenen levend vertoond, 40 dagen lang zijnde door hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Hier zijn, zo wordt algemeen aangenomen, niet alleen de 11 discipelen, maar ook heel veel andere volgelingen van de Heer Jezus uit Galilea. Hier vindt plaats waar Paulus over schrijft in 1 Korinthe 15, waar hij zegt: daarna is de Heer Jezus gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en ook sommigen zijn ontslapen. Daar in Galilea verschijnt de Heer Jezus. Ooit was dat Galilea duister. Het werd letterlijk het Galilea der heidenen genoemd. Daar in Galilea, zo profeteerde ooit Jesaja, zat een volk in duisternis. Maar, zo profeteerde hij ook, daar zou een groot licht opgaan. Toen hij zei in Jesaja 9 vers 1, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die daar wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht opgaan. Wat eeuwen later gebeurde, toen de Heer Jezus zelf kwam preken in Galilea. In dat verachte noordelijk liggende Galilea. Toen zijn velen hem gevolgd. Innerlijk overtuigd door de kracht van zijn woorden. Door het werk van de Heilige Geest in hun harten. Toen de Heer Jezus kwam om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken waren van hart. Maar vlak voor zijn lijden is de Heer Jezus weer vertrokken. Uit dat noordelijke Galilea. Op weg naar Jeruzalem om daar, dat weten we, te lijden en te sterven. Maar natuurlijk is dat ondertussen ook doorgedrongen. Tot in dat noordelijke Galilea. Het gerucht dat Jezus van Nazareth, die voorheen hier was, overgeleverd is, gekruisigd, gestorven en begraven. Wat moet dat? Dat kunnen we ons wel voorstellen. Wat moet dat de volgelingen van de Heer Jezus in Galilea verward hebben? Net als de vrouwen die hem gevolgd waren en zijn 11 discipelen. Want hij was hun hoop. Hij was hun leven geworden. Hij was toch degene die Israël verlossen zou? Maar nu zijn ze hem kwijt. Maar ondertussen is er de laatste dagen ook een ander gerucht tot hen doorgedrongen. De boodschap van de discipelen en de vrouwen dat hij is opgestaan. Dat Jezus leeft. Dat hij verschenen is aan Petrus, aan de Emmausgangers. Ja, zelfs ook bij hen in de buurt, bij de discipelen die in de nacht aan het vissen waren, toen ze niets vingen, toen hij plotseling op de oever van de zee van Tiberias verscheen. En dat heeft hen ongetwijfeld opnieuw geraakt, tot in het diepste van hun hart. Hoewel ze het misschien wel niet goed begrepen hebben. Maar één ding is er wel gebeurd. In het hart van al die discipelen, in het hart van al deze kinderen van God, ze hebben het beloftewoord van de Heer gekregen. Van hem die zij, na zijn lijden en sterven en opstanding, vooralsnog niet hebben ontmoet. Maar de opgestane Heer heeft gezegd, ook tegen hen die zo ver weg wonen, die zo van verre staan, door de mond van de vrouwen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Zoals de Heer ook eerder zei tegen zijn discipelen, nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Woorden die hen ongetwijfeld midden in de duisternis van hun hart moed gegeven hebben. Zoals die er ook in deze tijd kunnen zijn. Woorden van de Heere die de harten van zijn kinderen raken. Midden in hun duisternis. Terwijl er zoveel vragen zijn in hun ziel. Maar toch wel woorden die met kracht tot hen spreken. En die hen dringen om de weg te gaan die de Heere aan hen wijst. De weg van biddend verwachten. De weg van de middelen. Komend onder de prediking van het woord. Wetend dat de Heere hier spreken wil en zal. De weg van thuis zoeken in de schriften. De weg van verborgen gebed. Biddend om de vervulling van dat beloftewoord. Met andere woorden, ze hebben het woord van de belofte niet alleen met verwondering en blijdschap gehoord. Maar ze zijn, om het zo te zeggen, ook werkzaam gemaakt met die belofte. Ze zijn niet gaan rusten, ze zijn niet gaan afwachten, maar ze zijn met verwachting naar Galilea gegaan, naar de berg staat er, die Jezus hen bescheiden, die Jezus hen aangewezen had. Die berg. Met andere woorden, de plaats waar de Heer zal verschijnen, staat vast. Ook nu in deze tijd. Niet zomaar overal en nergens, maar op de stilte van die berg die de Heer heeft aangewezen. Zoals ook in de stilte van deze plaats die de Heer aangewezen heeft. Omdat hij hier, wonder van goddelijke genade, onder de prediking van het woord, ook vanmorgen, wil verschijnen, wil spreken en harte vragen wil oplossen. Want zo schrijft de apostel in 1 Korinthe 1, naar de maal in de wijsheid van God, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Hier in het bijzonder, onder de prediking van dit woord, wil de Heere, net als destijds, verbinden gebrokenen van hart, geestelijk gevangenen de vrijheid uitroepen en gebondenen opening van de gevangenis. Ze gaan naar die berg in Galilea, in gehoorzaamheid. Wachtend. Wachtend, verwachtingsvol op de vervulling van de belofte die zeker komen zal. Want dat weten ze. God is geen God die liegen zou. Of een mens dat hem zijn beloftewoord ooit berouwen zou. Het is eigenlijk, als je gedachten die 500, meer dan 500 broeders voor je ziet, het is eigenlijk een heel divers en heel verschillend gezelschap. Daar zijn in ieder geval de 11 discipelen, die het eerlijk gezegd voorheen ook niet begrepen. Die voorheen ook niet wilden dat hun meester zou gaan lijden en zou gaan sterven. Petrus had gezegd, nee heren, dat zal u geenszins geschieden. Ze hadden voorheen nooit begrepen dat dat letterlijk moest. Omdat God wilde dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan zou worden. Omdat, zoals in de Hebreeënbrief staat, er zonder bloedstorting geen vergeving zou zijn. Vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Daarom was het in hun leven allemaal zo anders gelopen dan ze zelf hadden gedacht. Toen de Heer wel ging lijden en sterven. Toen liep het, althans in de ervaring van hun hart, helemaal mis. Ze dachten, we raken onze meester kwijt. En dus raakten ze in de ervaring van hun hart alles kwijt. Totdat hij zelf naar hen toe kwam, zich aan hen openbaarde, onthulde. Hij verscheen in hun leven. Het ging van hem uit. Hij, de Heer Jezus, deed het. Hij opende hun verstand, hun ogen in geestelijke zin, hun harten. En hij opende de schriften om hen te leren. Jongens, dit wat ik gedaan heb, dat moest. Echt. Hij leerde hen door zijn woorden de betekenis van zijn lijden en sterven. Van zijn dood aan het kruis. Van zijn opstanding. Van dat wat ons avondmaalsformulier zo bijzonder zegt. Van dat ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoewel er in die kring van die 11 discipelen wel verschil bleef tussen die 11 kinderen van God. Dat was Thomas, die aanvankelijk absoluut niet wilde geloven. Maar er waren ook Petrus en Johannes en Jacobus die meer van de Heer geleerd hadden. Op de berg der verheerlijking, bij het graf, daarvoor nog in de hof van Gethsemane. Er zijn 11 discipelen. En daar zijn ook, zo zei ik in het begin, honderden andere broeders, volgelingen van de Heer Jezus. Gegrepen in hun hart door de prediking van Jezus van Nazareth. Die aan armen het evangelie had verkondigd. Zijn genadige en liefdevolle woorden hadden hun hart geraakt. Hadden hun hart gegrepen. De brug naar een oude leven was opgehaald. Ze wilden nooit meer terug. Want Hij, Jezus, was hun leven geworden. Maar nu. Ja, hoe is het nu in hun hart? Na al die berichten. Van het lijden en het sterven. En ook die berichten over de opstanding van de Heer. Misschien is er wel heel veel verwarring in het hart van sommigen van die mannen. Maar het beloftewoord dringt hen allemaal om te gaan naar de plek waar ze nu zijn. Want hun Heere heeft gezegd, ga naar die berg. Daar zal ik u ontmoeten. En daarom zit u, of jij, misschien vanmorgen ook wel hier in de kerk. Misschien ook wel als je eerlijk bent met een hart, net als bij sommigen van hen, vol verwarring, twijfel, vragen. Je zegt dat klopt allemaal gewoon niet meer. Zou het wel waar zijn in mijn leven? Zou het wel, dat wat ik denk, zou dat wel echt het werk van de Heer geweest zijn in mijn hart? Maar één ding. Er is een woord van de Heer die gezegd heeft, die beloofd heeft. Hier zal ik wonen. Hier zal ik naar mijn schapen vragen. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mij nooddruftigen met brood verzadigen. En hier zullen mijn gunstgenoten zeer juichen. Als ik, Hosea 2 vers 13, als ik naar hun hart zal spreken. Nogmaals, een heel verschillend gezelschap is het daar op die berg die de Heere had aangewezen. Onbekeerden zijn er niet bij. Aan hen is de Heere na zijn opstanding niet meer verschenen. Dit zijn allemaal kinderen van God, maar zo verschillend. Er zijn soms mensen die de indruk willen wekken dat al Gods kinderen blijde, gelovige, verzekerde mensen zijn. Maar hier blijkt echt dat dat anders is. Hier zien we, net als dat nu zo is onder Gods kinderen, dat er in de kring van Gods kinderen, van de discipelen van de Heer, verschillen zijn. Er zijn ook nu kinderen van God die veel van de Heer geleerd hebben. Vaak door moeilijke wegen van ontdekking, van diepere ontdekking aan hun van zichzelf verloren bestaan. Van ontdekking en diepere ontdekking aan hun blijvend zondige hart. Ze hebben veel geleerd, vaak door moeilijke wegen van duisternis, van geestelijke verlating en strijd. Moeilijke wegen waardoor de Heere hen genadig leerde in zijn goddelijke wijsheid om niet meer te rusten op hun gevoel, op hun ervaring, maar om vastheid en zekerheid te zoeken en te vinden buiten zichzelf in, aan van als formulier, de gewisse belofte van God. Maar er zijn ook kinderen van God, ook onder ons, die nog maar net, om zo te zeggen, op de weg van de genade zijn. Pas bekeerd. Die aanvankelijk misschien wat dachten, het gaat goed. Het gaat goed, het gaat steeds beter, het gaat vooruit. Zo in beslag genomen, zo gegrepen door de goede dienst van de Heer. Zo levend van hun gevoel. En zo bezig, zo druk bezig met hun eigen goede werken. Zoals de vrouwen op de paasmorgen met hun specerijen sjouwend om weggingen naar het graf om zelf iets te doen voor Jezus. Zonder te zien. Maar alles is volbracht. Voor hen. Door Christus. Waar ze, net als sommigen hier op de berg, toen nog zo weinig zicht op hadden. Een grote groep, nogmaals, van kinderen van God. Heel verschillend. Maar wel samen op de plaats waar de Heer wil dat ze zullen zijn. Heel verschillend, maar in andere opzichten toch weer gelijk. Ze verwachten de Heer. Zit u vanmorgen, zit jij vanmorgen zo ook? Hier in de kerk. U verwacht. Jij verwacht. De Heere. Ze verwachten de Heere. Op grond van zijn woord. Van zijn beloftewoord. De een zekerder en vaster dan de ander. Maar toch. Allemaal. Want dat is wat de kerk. Waar het vorige week zondagavond over ging, de kerk met een hoofdletter. Dat is wat Gods kinderen samenbindt, zegt artikel 27 van onze geloofsbelijdenis. De kerk is een heilige vergadering van de ware Christusgelovigen. Al hun zaligheid, en dan komt het, verwachtende in Jezus Christus. En wie zo de Heere verwacht, in al zijn of haar klachten, die zal echt nooit beschaamd worden. Psalm 9 zegt het zo. En die uw naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Ons tweede aandachtspunt, getwijfeld aan de Heere die hen verschenen is. Want als ze daar zijn, meer dan 500 broeders, in de stilte van die berg die door de Heere zelf is aangewezen, dan blijkt opnieuw, de Heere houdt zijn woord. Hij verschijnt. En zegt vers 17, als ze hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. Ze zien hem in zijn verheerlijkte lichaam, in glorie en heerlijkheid. Niet meer in de verschijning als van een dienstknecht, maar nu als de verhoogde koning, een hemelse verschijning, de verhoogde Heere Jezus Christus in zijn menselijke natuur. Voorheen man van smarten en nu met eer en heerlijkheid gekroond. Hij komt en ze zien hem en ze buigen diep voor hem neer. Ze aanbidden hem. Ze geven hem goddelijke eer. Ze buigen op het allerdiepst voor hem. Vol van hem. Die ze zien. Jezus. En niemand anders dan hij alleen. In zijn heerlijkheid. Hun zo gewillige zaligmaker. Die zijn leven voor hen gaf. Overgeleverd om hun zonden. En nu opnieuw zichtbaar en voor het eerst zichtbaar opgewekt om hun rechtvaardige making. Wat een liefde. Wat een eenzijdige liefde. Wat een vernedering destijds. En wat een verhoging nu. Van hem die zegt, vrede zij u. Vrede zij u. Ik ben uw heil alleen. Als je de Heere zo ontmoeten mag, ziend met een oog van geloof, dan kan het niet anders, niet waar. Dan buig je diep met je gezicht op de grond. Kent u, geliefde gemeente, zulke persoonlijke ontmoetingen met de Heere? Wie de Heere ontmoet in deze tijd door de prediking en door het lezen van het woord. Wie zijn stem hoort, de stem van de goede herder, kan niet anders dan diep voor hem buigen. De 11 discipelen en anderen herkennen hem direct. Dit is de Heere. En ze buigen diep en aanbidden. Doch, maar staat er, sommigen twijfelden. Hier op de aarde is de volmaaktheid niet. En dus is zelfs hier op dit bijzondere moment een maar. Sommigen zagen hem wel, maar twijfelden. De omstandigheden zijn hetzelfde. Het zijn allemaal kinderen van God. En ze verwachten allemaal, want daarom zijn ze hier, de verschijning van hun Heere. Maar hun hart. Daar zit het verschil. Sommigen twijfelen. Niet met dat stellige nee van Thomas kort geleden, maar aarzelend, twijfelend. De bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry zegt als een balans, als een weegschaal die dan naar de ene en dan naar de andere kant helt. Ze zien hem maar. Is hij het nou echt? Dit is toch niet de Jezus die ze tot nu toe in hun herinnering voor ogen hadden? Dit is toch niet de Jezus die ze misschien ooit wel verwacht hebben als de koning van een aards koninkrijk? Ze zien hem wel, maar Zou het geen verbeelding zijn dat wat we zien? Zoals je ook nu in deze tijd, als de Heer door zijn genade in je hart is gaan werken, zo aarzelen, zo twijfelen kan, zou het wel echt zijn? Is het niet stiekem iets van mezelf? Is het niet eigenlijk gewoon mijn christelijke opvoeding? Is het niet gewoon verbeelding? Het woord van de Heer deed kracht in je ziel. Daarom zijn zij ook hier op de berg. Je kunt en je zult niet ontkennen dat de woorden van de Heer je hart geraakt hebben. Woorden, misschien durf je niet zo te zeggen met zoveel woorden, maar in je hart woorden die je nooit zult vergeten. Maar denk je, was het eigenlijk wel echt? En zou dat wel kunnen met zo'n hart als dat ik heb? Dat zo hard en zo koud kan voelen? Waar nog zoveel zonde in woont? Zoveel zonde en schuld en ongeloof? Kan dat wel? Ik een kind van God, zo'n groot zondaar als dat ik ben? Zij zien Jezus ook. Zoals het zwakke en bestreden geloof van Gods kinderen dat soms ook nu doet. Jezus zien. In zoals ze vroeger zeiden terecht, in zijn kostbaarheid. In zijn beminnelijkheid. In zijn noodzakelijkheid. Door de prediking van het woord. En in de tekenen van de heilige sacramenten. Jezus zien. Ja, maar nog zo omgeven, omhuld door aarzeling en twijfel. Terwijl je ziet en daarna denk je, is het wel, was het wel echt? Hun gezicht is toch nog zo in nevels gehuld. Het begint, net als op de dag van de opstanding, te lichten. Maar dat licht wil maar niet doorbreken in hun hart. U hebt gehoord, terugdenkend, afgelopen week op Goede Vrijdag, over de gewilligheid en de liefde van Christus Jezus, zijn hartelijke liefde tot zondaars. U hebt gehoord hoe hij met Pasen de dood en de macht van de hel heeft overwonnen. Maar hier van binnen voelt u het stokt. Er lukt u maar niet om die twijfel van u af te werpen. Het blijft maar hangen in je hart. Zou het wel waar zijn? Zou het wel waar zijn voor mij? Het geloof van degenen die oprecht geloven kan nog zo zwak, zo wankelend, zo aarzelend zijn. Zoals de Heer Jezus zelf eerlijk zei, onverstandig, traag van hart om te geloven. Kan je daarin berusten? Kan je daar rustig mee verder leven? Ja? Dan heb je het over iets anders. Want wie zo aarzelt en twijfelt en geslingerd wordt tussen geloof en twijfel, die kan niet rusten. Die weet die twijfel en die voelt die twijfel is mijn nood. Ja, sterker nog, die twijfel, dat weet ik, dat voel ik. Dat is mijn eigen schuld. Wie zo aarzelt, wie zo twijfelt en geslingerd wordt tussen geloof en twijfel, die kan niet rusten, die roept met de vader van de maanzieke jongen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Want in mij is geen vermogen, in mij is geen kracht om te geloven. O Heere, zeg u tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan, Heere, zal ik het geloven. Dan kan je niet rusten in je twijfel en ongeloof. Dan roep je zoals we zongen uit de diepte van al je onvermogen. O Heere, wil bijstand zenden. Haast u tot mijn hulp en red me, Heere. Wat is de oplossing? Wat moet er gebeuren als je hier van binnen zit te tobben met dat soort twijfel en dat soort vragen? Moet je het zelf proberen te doen? Lukt dat? Is dat ooit gelukt? Wat er gebeuren moet in ons leven en in uw hart, dat zien we in ons derde punt. Genezen door de kracht van zijn genade. Kijk naar vers 18. En Jezus bij hen komend sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Er is maar één die de nood van uw hart kan oplossen. Als je zelf zo verstrikt zit in je eigen twijfel. En dat is de opgestane Heere Christus zelf. U moet naar hem toe gaan. Ja, dat is op zich geen onbijbelse gedachte. Dat is ook wat de vader van de maanzieke jongen deed. Hij kwam met zijn twijfel en ongeloof naar de Heere toe. Maar wat hier staat, geeft u vanmorgen, hoop ik, nog meer hoop en troost dan dat. Want hoe zou ik toch met dit hart, met dit verloren leven en met deze twijfel en met dit ongeloof naar hem toe gaan? Je voelt de vragen opkomen in je hart. Kan dat wel? Mag dat wel? Durf ik dat wel? Dan zie je ongetwijfeld zoveel blokkades en zoveel drempels en zoveel bezwaren. Maar luister, gelukkig voor u. Er staat echt iets anders. Jezus bij hen komend. In de heerlijkheid en de glorie van zijn verhoging had hij op verre afstand kunnen blijven. En kunnen zeggen: geloof je me niet? Jammer dan. Maar nee. Hij komt hun tegemoet. In zijn onbegrijpelijke goedheid en medelijden komt hij naar hen, naar die twijfelende discipelen toe. Want hij kent hun hart. Hij weet precies wat leeft in hun binnenste. Hun aarzeling, hun twijfel. Ook hun liefde, hun verlangen, hun hoop, hun uitzien, hun verwachting. En ook dat ze maar niet kunnen en durven geloven. En dus komt hij naar hen toe. Zoals we vanmorgen ook stil met elkaar bidden, dat hij ook naar u toe zou komen. Naar u die zoveel begeerlijks in Christus zit. Maar zucht u: kon ik maar geloven dat het ook voor mij was. Ik zeg u op grond van dit woord, als hij komt en hier ziet u dat hij komen wil en zal, dan brengt hij alles mee wat u mist. Bij hen komend. Bij hen die, eerlijk gezegd, net als wij allemaal, ooit bij God weggegaan zijn in het paradijs. Bij hen die na gekregen genade de hoop niet op hem gesteld hebben zoals ze dat hadden moeten doen. En dus zijn zij in geestelijke zin ook weglopers. Ze hebben hem allemaal verlaten. Maar in zijn neerbuigende goedheid weerhoudt dat Christus niet om naar hen toe te komen. Allemaal zijn ze ontrouw, maar hij blijft getrouw. En al durven ze hem niet te geloven, hij komt. Bestraffend? Nee, echt niet. Maar om hen te troosten in al hun twijfel en gemis. Wat wordt het een wonder als de Heere zelf zo terugkomt in het leven van degenen die hem lief hebben. Maar die net als de vrouwen en de discipelen op de opstandingdag hem kwijt zijn. Moedeloos. En die hem of niet zoeken, of zoeken op de verkeerde plaats. Ze zouden wel willen geloven. En ze kunnen het niet. Wat een wonder wordt het dan voor ons als de Heer zelf ons opzoekt. En wat brengt die onverdiende zegen dan tot verootmoediging, niet waar? Tot verbazing. Tot verwondering. Wat maakt die je klein? Dan verdwijnt alle vanzelfsprekendheid. Dan zeg je, dit Heer is genade. Dit heb ik niet verdiend. Dan ontsluit zich in zekere mate voor je de diepte van eenzijdige, onverdiende genade en goedheid. Voor, ja, zoals Psalm 68 ons noemt, voor wederhorigen. Mensen die niet willen luisteren. Voor ongelovigen en tragen van hart. Hun hart wordt geplaagd door vragen en twijfel. Maar hij komt en gaat hun vragen genadig oplossen. En de Heere geeft ons dat het vanmorgen onder ons ook zo zal zijn. Door het werk van zijn Heilige Geest. Zodat het zal worden, zoals Paulus zegt in Galaten 1 vers 15. Het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Hoe? Door drie dingen die in deze tekst opvallen. Jezus bij hen komend, dat is het eerste. Hij komt naar hen toe, hij komt dichterbij. En twee, hij sprak tot hen. En dan zien ze, terwijl hij dichterbij gekomen is, het met ogen van geloof, maar ze horen het ook. Zoals de Heer zelf ooit zei, de schapen horen mijn stem, want ze kennen mijn stem. De stem van de goede herder. Hij komt, hij spreekt, ze horen zijn stem. En derde, hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zo, geliefde gemeente, komt de Heer nog steeds. Op de plaats die hij daarvoor heeft aangewezen. Komend. Sprekend. Persoonlijk gericht. Met bovennatuurlijke kracht. Met de kracht van zijn Heilige Geest. En wat blijkt dan? Zijn woord is daad. Als hij alle twijfel uit ons hart verdrijft. Alle nevels laat opklaren. Ons verstand verlicht. Onze ogen, onze harten. De schriften opent. En de duisternis van onze twijfel laat opklaren. Als ons licht, zoals Jesaja voorzegde, voortbreekt als de dageraad. Als het werkelijkheid wordt. En de Heere geeft u dat vanmorgen. Twijfelende discipelen. Als het werkelijkheid wordt in uw licht, zien ook wij het licht. Als we mogen zien door het geloof voor het eerst of opnieuw, Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Ook voor deze goddelozen. Woorden die de Heer door zijn Heilige Geest aan ons niet alleen laat horen, dat ook, maar vooral ook laat omhelzen. Met heel ons hart. Wij riepen in de nood van onze twijfel tot hem. Heere, vertroost mijn ziel in haar geween. En hij komt tot ons en zegt, ziet, hier ben ik. Vrede, zei u. Ik ben uw heil alleen. Hij sprak tot hen. Mij is gegeven alle macht. Wezenlijk had hij alle macht als zoon van de Vader. Maar nu is ook alle macht aan hem gegeven als kroon op zijn werk als middelaar. Alle macht in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel over al de heilige engelen, mijn nederige dienstknechten. Mij is ook macht gegeven als voorspraak voor u, discipelen, voor het aangezicht van mijn hemelse Vader, waar ik voor u tussen treed, Maar ik pleit voor uw zaak. Mij is ook alle macht gegeven op de aarde om uw schuld te verzoenen, om je hart te vernieuwen, om u aan mijn beeld gelijkvormig te maken en om je vast te houden en te bewaren in alle strijd en aanvechting. Mij is alle macht gegeven op de aarde, zodat, en dat zie je daar op de berg gebeuren, alle knie zich voor mij buigt. Zoals daar. Zoals nu vanmorgen hier. Of zo niet hier, dan straks. Want alle tong, zegt de apostel, zal hem belijden. En alle knie zal zich voor hem buigen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is bemoedigend. Voor de taak die de discipelen wacht. Heen gaan in de hele wereld. Om dat evangelie van genade voor zondaars te verkondigen. Dat is bemoedigend. En tegelijkertijd ook troostvol voor al deze broeders. Voor hun persoonlijke leven. Als twijfel en ongeloof en in de stormen van het leven opnieuw zouden overvallen, dan mogen ze dit woord vertrouwen. Ook al zien ze het niet. Ook al voelen ze het straks misschien niet meer, maar dit woord is vast. Ik ben met u lieden en mij is gegeven alle macht. Er ligt een moeilijke tijd voor ze. Een tijd vol tegenspoed. Een tijd vol tegenwerking. En ze dragen vooral ook een blijvend moeilijk hart. Met zich mee. Overal waar ze heen gaan. Maar deze belofte zal nooit meer ongeldig verklaard worden. Hun meester gaat binnenkort naar de hemel. Om voor hem plaats te bereiden. Maar zijn beloftewoord blijft. En daar kan zelfs de grootste twijfelaar onder Gods kinderen mee verder. Met dit woord. En ziet ik. Met andere woorden. Van u is niets meer te verwachten. Niets van ons geeft houvast. Maar ik ben met uw lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En ik zal geen van mijn woorden op de aarde laten vallen. Ik houd getrouw mijn woord. Twijfelaars. Gebukt gaat in je hart. Gebukt gaat onder twijfel. Je zucht, je zegt het duisternis wil, maar niet opklaren in mijn hart. Houd moed hoor. De Heere zal komen, dat zie je hier. Daarom staat het hier. De Heere zal komen op zijn tijd. En dus zegt Habakuk, zo hij vertoeft als je wachten moet, verwacht hem dan, verbijt hem, want hij zal gewis komen en niet achterblijven. Hij zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. Verwacht hem dan. Blijf dan de Heere verwachten. Op de goede plaats. Hopend, biddend, pleitend op zijn onfeilbaar woord. Biddend zeggend in je hart, wat David ooit zei. Heere, doe wat u gesproken hebt. Amen.